Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Ondernemerspanel.
Crypto-platform Lightbit gooit de handdoek in de ring. En hoge energierekeningen, aanhoudende inflatie en de naweeën van corona zorgen voor steeds meer verzoeken om schuldhulp van ondernemers. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Leen Zevenbergen, oprichter van B Corp Europe en partner van Bain Management Consulting en Walno de Boer. Welkom.
Dankjewel.
Dank je.
Desiree, wat is jouw nieuws van de week?
Ja, het is eigenlijk een heel klein nieuwsfeitje. Ik weet niet of iedereen het kent, maar Fixers was een keten die reparaties uitvoerde aan telefoons en laptops, et cetera. En die is failliet gegaan onlangs. En mijn nieuws is eigenlijk dat er ruzie is uitgebroken tussen de curator en een van de oud-eigenaars. Want die oud-eigenaar die heeft op zijn privénaam de domeinnaam geregistreerd van Fixers. En zonder de domeinnaam kan Fixers niet doorstarten. En nou is die ruzie hoog opgelopen. En dat gaat niet om miljoenen, zoals jullie misschien zullen denken. Maar we hebben het hier over een gat in de biedingen tussen de curator en de eigenaar van 15.000 euro.
Ja, 5.000? Het is nader elkaar, ja, geloof ik al, in de onderhandeling.
Het laatste gat wat ik zag was nog 15.000. Ja. Dus het ging om 5 of 20.000, zoiets dergelijks. En nou, dat vind ik werkelijk te shocking voor woorden.
Maar de advocaat van die investeerder, op wiens naam dus die domeinnaam staat, zegt: de doorstart wordt hier niet door vertraagd, want mijn cliënt vraagt geen absurde bedragen.
Nee.
Dat is dan toch zo?
Dat is al helemaal waar, maar het feit dat hij er überhaupt een bedrag voor vraagt, iemand die zichzelf presenteert als een zeer succesvolle investeerder in start-ups, ja, dat vind ik, eigenlijk vind ik het gewoon een kwestie van fatsoenlijk zaken doen, en volgens mij begint alles wat ESG, sustainable, et cetera, is met fatsoenlijk zaken doen. En als je dat dus niet kan, ja, dan verwachten we ook weinig van dit soort investeerders, denk ik.
Dus de fout in dit geval ligt bij de investeerder? Die afstand moet doen van zijn domeinnaam. En als dat niet allemaal gratis gaat, dan maar voor die 5000 euro. Want de curator heeft volgens mij ook nog berekeningen erop losgelaten, onderzoek gedaan. Die domeinnaam is 5000 euro waard.
Ja, precies. Ja. Ja. Zij wilde zelfs nog voor betalen, maar niet meer dan die waard is.
Ja, dan zegt overigens die curator ook: de koper wil minder mensen overnemen bij een doorstart als wij geld moeten betalen voor die domeinnaam. Maar daarvoor is dat gat toch veel te klein om dit soort keuzes daarvan te laten afhangen.
Ja, dat is natuurlijk ook een beetje. Maar goed, weet je, 15.000, 20.000 euro is toch één manjaar. Zo kan je het ook zien. Dus nou ja, wel misschien op de serviceafdeling.
Laag betaald dan.
Nou, ik ben bang dat je daar. Kijk, ze maakten ook niet zo. Het is geen groot bedrijf, hè. Ze maakten eigenlijk maar. Het werd al heel mooi verkocht, maar het was een mini-bedrijfje. Dus ja, weet je, alle werkplaatsen of werkgelegenheid die je kan behouden, moet je dan toch ook proberen te behouden, denk ik.
Jouw nieuws van de week of de maand?
Ja, nou ja, nee, het is eigenlijk deze week. Omdat er, als je de kranten erop naslaat, dan zie je elke dag AI. En dat, maar in eigenlijk in negatieve zin. Hè. Bijvoorbeeld, ik heb een paar koppen verzameld. Het aftellen is begonnen. En dat van, oh wee, als u toch niks van AI weet. Dat zijn dan cursussen. Of notabene de NRC gisteren, die zegt van: beperking van het risico op uitsterving door AI. Dan denk ik, welke gek heeft dit bedacht? En dat is. En dan hebben we tot slot nog. Consultants willen AI-evangelie met boek naar de werkvloer. En dat boek dat zegt dan als subtitel: wij ontrafelen het mysterie van AI. Dat is de gekte, is toegeslagen. En de onkundigheid is fenomenaal. Dus ik zou denken van bijna alle mensen die hier in dit soort projecten betrokken zijn, hebben nooit iets gebouwd met behulp van AI-technologie. Dus bijna, er is ook onderzoek naar geweest, dat, laten we zeggen, minder dan 10%, misschien 5% van de mensen die het over AI hebben, hebben ooit er iets echt mee gedaan. Gebouwd, gemaakt, met de voeten in de klei gestaan.
Je vindt het slap gehouden hoer van mensen die eigenlijk niet weten waar ze het over hebben.
Heel erg gehouden hoer van mensen die er niks van weten. Het zijn pseudo-experts die eens een boek gelezen hebben, die eens naar wat dingen hebben gekeken. En dat stuit me tegen het borst, dat is het ene.
Maar aan de andere kant is het toch ook de juichaapjes die denken dat AI één grote triomf toch
zo
wordt.
Is het. Dat hebben we precies. Die nemen de woorden uit de mond, Thomas, want dat is de andere kant van het verhaal. We zitten nu, zoals het heet, in de derde zomer van de AI. De derde zomer. En na de eerste en de tweede. De eerste was in de 60e jaren. De tweede in de 80e jaren van de vorige eeuw. Dit is de derde. En dat er wordt enorme beloftes gedaan. Die vallen dadelijk tegen. Dan komen de winter. De derde winter van AI. Dus dat is het ene wat er gebeurt. Maar de woorden die in 1985 en 84 gebruikt werden bij AI zijn bijna letterlijk dezelfde als nu. De mensheid gaat dan onder. Er gaan heel veel banen verloren. Ook de praat. Nu hebben we het over 25 jaar of meer geleden. Misschien wel 40 jaar geleden. En het wat me ook een beetje tegen de borst stuit. Het is allemaal negatief over
AI. Als Goldman Sachs, toch een bank met een zekere reputatie, zegt over een aantal jaren hebben 300 miljoen mensen hun baan verloren vanwege AI. Ja. Als IBM nu al zegt, wij gaan eens goed kijken naar wie er bij ons werkt en of dat allemaal wel nodig is en of we dat kunnen vervangen door AI, dan is het toch al gaande?
Ja, dat praten is gaande.
Nou, het reorganiseren ook.
Nee, maar dat reorganiseren is permanent. Dat hoeft niet alleen per se door AI te komen. En dat banenverlies en dat reorganiseren, dat hadden we ook in de 80e en 90e jaren van de vorige eeuw. Precies hetzelfde. En dat is eigenlijk logisch, want je moet je aanpassen aan de ontwikkelende technologie. Dus dat is logisch. Maar er wordt heel veel gepraat. Kijk, als IBM zegt, dan heb ik eigenlijk daar meer waarde aan dan als Goldman Sachs dat zegt. Ja.
En moet je het niet vergelijken met de 25 jaar geleden de komst van internet eigenlijk, hè, toen we internet in de massa gingen gebruiken in ieder geval. Toen zeiden ze bij ABN AMRO, waar ik toen werkte, van ja, nee joh, mensen blijven altijd naar een kantoor willen. Ja, nu kan je niet meer naar een kantoor.
Nee.
Dus er is heel veel veranderd, maar er aan de andere kant is ook eigenlijk heel weinig veranderd. Als je goed kijkt naar de rol van een bank is die getreden.
Ja, en je kan ook, kijk, je kan zeggen, alles wordt een beetje in het negativisme ook benaderd bij dat AI. Want je hebt ook AI for good, wat zich richt. Hoe kun je die technologie gebruiken om bijvoorbeeld oogsten bij kleine boertjes in Ghana te voorspellen? Die boertjes die nu geen idee hebben, die wel allemaal een mobieltje hebben. Hoe kun je die met technologie helpen? Nou, dat zijn positieve trajecten. Hoor je eigenlijk nooit wat van. En dat komt eigenlijk omdat er zoveel mensen aan het meepraten en blaren zijn, die eigenlijk nauwelijks weten waar het over gaat. Dus dat is
weet je dus eigenlijk, als jij 2 jaar lang geen krant openslaat en in 2025 dan durf je het weer een keer, dan is de hype gaan liggen, dan is de kritiek ook gaan liggen en dan heeft het een normale plek in de samenleving gekregen.
Waarschijnlijk. Oh. Net zoals wat jij zei, Desiree.
We gaan naar hoge energierekeningen. De naweeën van de coronaperiode. Het leidde ertoe dat kleine ZZP'ers en ondernemers zich vaker hebben gemeld bij schuldhulpverleners. Bleek afgelopen woensdag uit het jaarverslag van de branchevereniging van schuldhulpverleners, de NVVK. Ruim 3500 ondernemers hebben zich gemeld voor zo'n regeling. In 2021 waren dat er nog ruim 2000. Dus er is wel sprake van een stijgende lijn. Niet helemaal onverwacht, denk ik, Desiree?
Nee, helemaal niet onverwacht, denk ik. Volgens mij zagen de meeste mensen die een beetje ondernemend Nederland in de gaten houden, zagen dit 3 jaar geleden al aankomen.
Belangrijkste vraag is natuurlijk, wat moet ermee gebeuren met die schulden?
Nou ja, kijk, ik denk wel dat we het in perspectief moeten zien. Hè. Dit gaat over een paar duizend mensen. Dit gaat ook over ZZP'ers. Er is nog een veel groter probleem wat eraan komt. Want 96.000 ondernemers lopen achter met de afbetaling. En 60.000 zijn nog niet eens begonnen.
Bij de Belastingdienst.
Dus bij de overheid. Ja, dus vooral Belastingdienst volgens mij. Dus het probleem gaat nog veel groter zijn, denk ik. Ja, ik denk persoonlijk dat ik ben heel erg voorstander van dat ondernemers eigen broek op moeten houden. Die moet inderdaad buffers creëren in goede tijden. Dat hebben veel ondernemers ook gedaan. Maar ik denk nu dat er zijn maatregelen geweest. We hadden natuurlijk de coronamaatregelen waardoor sommige ondernemers dicht moesten, geen omzet konden genereren, bij moesten lenen. Hun kosten liepen wel door, hun inkomsten vielen weg. En daaroverheen hebben ze helaas zaken gekregen die ze onder normale omstandigheden ook zelf gewoon hadden moeten oplossen. Dus hogere energieprijzen, inflatie, ja, dat is het ondernemersrisico als je mij vraagt. Maar ik vind de schulden die nog openstaan vanuit de hele corona, dat vind ik een ander verhaal.
Jij pleit voor coulance.
Ja.
Eigenlijk een beetje tegen je eigen principes in, begrijp ik.
Ja, maar ik denk ook dat dit zijn geen ondernemerskeuzes geweest om deze leningen aan te gaan. Dit waren overlevingsstrategieën.
Ja, maar er is ook in dat coronabeleid wel een verandering geweest waarin in het staartje duidelijk werd dat corona wel werd gezien als een ondernemersrisico. En nu heb je natuurlijk die gestegen
energie. Maar het is ook een ondernemersrisico. Ik vind het ook een ondernemersrisico.
Corona wel, maar dat je dicht moest, dat was geen ondernemersrisico.
Nee, maar
dat
is inderdaad corona, wat je er ook vanzelf gaat zeggen. Wisten wij dat er een oorlog aankwam in de Oekraïne? En toevallig lever ik producten aan de Oekraïne of aan Rusland. En dat mag nu niet meer. Dus er zijn een heleboel dingen. Wat jij ook zegt, Desiree, als je ondernemer bent, dan Dat wordt steeds erger, heb ik wel eens het idee. Want de wereld wordt steeds bewegelijker. Dus er komen steeds meer dingen die je eigenlijk niet van tevoren helemaal kan voorspellen. Dus dat ondernemersrisico, wat jij benoemt, dat is... als je dat niet wil, moet je geen ondernemer worden. En er komen dus allerlei dingen op je af. Hogere energierekeningen. Stel je voor dat je een bedrijf hebt wat een smelterij is voor aluminium. Ja, dan kan je ook dichtgaan. Kan je ook wel steun voor aanvragen. Dus ik... Waarom ik aarzel met een reactie hierop is omdat je het lijkt erop alsof er bij het minst of geringste wat tegenvalt, dat er onmiddellijk een roep gaat van nu moet de overheid.
De compensatie,
nu moet er gecompenseerd worden.
Maar nu is het volgende natuurlijk aan de hand. Je kon gebruik maken van die regelingen, dat werd zelfs aangemoedigd, gestimuleerd om het maar te redden. En dat doet je nu de das om.
Nee, niet bij iedereen. Er zijn bedrijven die zijn in de lucht gehouden. Die waren anders ook al failliet gegaan. Die zijn er natuurlijk ook. Ja. Dus er is een veel lager aantal faillissementen geweest. Dus als er nu een soort inhaaleffect komt van bedrijven die nu eigenlijk weer op eigen benen staan en niet kunnen redden, dat is nog zo erg.
Maar het gaat wel om serieuze aantallen. Wat Desiree hier aangeeft, dat gaat om tienduizenden ondernemers die of een betalingsachterstand hebben.
Maar er zijn ook behoorlijke grote aantallen die niet failliet zijn gegaan.
Ja, maar ik denk wel, dat gaat zich wel uitkristalliseren. Kijk, je moet hier eigenlijk genuanceerd overdenken, maar dat gaat niet lukken, dat weten we. Dat kan de Belastingdienst ook niet met de toeslagenouders, dus dat kan niet. Dus we moeten dit gewoon over één kam scheren, denk ik. En dan moet je nu het volgens mij ondernemend Nederland tegemoetkomen, want we hebben een heel groot probleem als die 60 of 90.000 bedrijven echt in de problemen komen. En dan ga je vanzelf wel zien op lange termijn, ja, wie gaat het dan niet redden?
Maar dan gaat het erom, wat ga je ze dan geven?
Ja.
Wat je net vroeg, Thomas, ga je dan zeggen van we schelden alles kwijt, daar zou ik geen voorstander van zijn. Of ga je dan zeggen we zijn iets coulanter, je krijgt 2 jaar meer om eruit te komen.
Volgens mij is kwijtschelding eigenlijk ook politiek gezien geen optie.
Nee.
Omdat je dan de solidariteit
Maar ik vind ook dat signaal zo verkeerd, weet je. Dan wordt het zo makkelijk, want dan komt er dadelijk weer iets.
Ja, maar nieuw... solidariteit, weet je, we hebben ook, de HEMA mocht open blijven, en of de HEMA moest dicht en Albert Heijn mocht open blijven. Toen was er ook geen solidariteit. He, laten we wel zijn, als je daar dan nu nog onder leidt, vind ik dat ook wel zuur, hoor.
Het instituut voor
dus jij zou een voorstander zijn van het kruisgeld?
Nou, ik denk wel een beetje, kijk nou eens naar wat hebben we toen gedaan. Waardoor zijn die schulden in die eerste periode, die eerste 2 jaar of zo van die corona, zo enorm uit de hand gelopen bij een aantal ondernemers? Er moet toch iets van een algemene conclusie uit te trekken zijn, zou ik denken. Kunnen we daar dan niet iets aan doen?
En de bedrijven die dan braaf misschien met geld wat ze geleend hebben wel hebben afbetaald, die... Ja, die... Gaan dat dan terugvragen?
Nou ja, kijk, dat is weer de nuance. Dat is moeilijk, snap ik. Ja.
Nee, volgende dus, onderwerp te maken. Okay, we komen er niet uit. Ja. Er moet nog heel veel gebeuren.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
Gaat hier gewoon nog even door. Maar we gaan het ook hebben over Desiree van Bokstel. Heeft 1.000 euro in crypto gestopt. Dat stond toch al op de agenda om te bespreken. Desiree van Bokstel is hier, Leen Zevenbergen, leden van het ondernemerspanel. 10 jaar lang was Lightbit een van de grootste Nederlandse crypto-beleggingsplatformen. En nu heeft dat bedrijf besloten de deuren te gaan sluiten en langzaam de activiteiten af te bouwen. Je zou zeggen een crypto-winter. Dat is ook wat de financieel directeur in NRC zei. We zien dat het winter wordt. We moeten steeds meer kosten maken. Aan regelgeving voldoen. Toch nog even naar jouw eigen particuliere crypto-avontuur, want jij dacht het is winter, ik stap erin.
Ja, precies. inderdaad. Ik volg het altijd wel, maar ik had nog nooit belegd. Ik dacht toch vanochtend, nou, laat ik dan ook eens even een accountje openen. Ja.
En waarom dacht je dat nu?
Nou, omdat ik het eigenlijk ook wil zien. En ik geloof zelf ook wel in die winter, maar ik geloof, voor mij is het speculeren. Het is inderdaad speculeren. Het is niet, je moet het niet eens beleggen noemen, want ja, je kan het eigenlijk niet beleggen noemen. Het is een beetje afwachten en zien wat er gebeurt.
Toch nog even naar die specifieke casus van Lightbit, want dat zag er tot een tijdje terug hartstikke goed uit. Maar de cryptowereld is volatiel, het gaat heel snel. En zij zeggen, nou, als je kijkt naar onze cijfers, hadden we het allemaal nog best wel kunnen uitzingen, zeker een paar jaar, en wie weet, wie dan leeft, die dan zorgt. Maar daar kiezen wij niet voor. Wij gaan niet tot het bittere eind door. Leen, snap jij dat?
Nee. En dat, ik snap het niet. En ik heb het geprobeerd te snappen. Want ik dacht, wat zou er nou toch achter zitten? Weet je, en dan zeggen ze van, ja, omdat wij strengere regelgeving hebben in Nederland, worden wij verliesgevend. Dus dan denk ik, okay, dus is het dan zo dat de hele Bitcoin-business of de cryptocurrency-business, zodra die aan regels gebonden wordt, kan het niet meer omdat het dan verliesgevend wordt? Wat is het voor
misschien
een raar verhaal? Ja, dat je te klein bent. En niemand wil het overnemen. Nee, dat duurt dan te lang.
Dus ja, de potentiële kandidaten wilden goed boekenonderzoek doen.
Ja, dat wilden ze dan liever niet. Dus het is het. Ik dacht, wat is er toch achter? En wat zijn het voor mensen die dat willen? Want als je gelooft in wat je doet. En je hebt een dipje. Een keer, want vorig jaar hebben ze winst gemaakt. Dan ga je ervoor. En nu lijkt het erop van, toen we winst maakten, deden we het. En nu lijkt het dat we verlies gaan maken, nou kappen we ermee. En dan denk ik, dat vind ik ook nooit zo echt oké. Okay. Dus ik vind het wel, er zitten een paar rare kantjes aan dit verhaal, vind ik.
Is dat zo, Desiree?
Ja, nou, ik ben het op zich ergens wel met je eens. Aan de andere kant vind ik het ook wel wijs dat als je een strategische verkenning maakt en een nieuwe strategische plannen maakt, en je komt eigenlijk tot de conclusie dat je te klein bent, dat je misschien wel niet slim genoeg bent of te weinig efficiënt bent.
En je stopt.
Dat je er dan mee stopt, snap ik ook wel weer. Dus ik ben het ook wel met je eens. De timing is natuurlijk wel alles. En ze hebben vorig jaar heel veel winst gemaakt. Hè? Dus ik zag ergens 26 miljoen over 21. Dus hadden het best nog even kunnen uitzingen. Aan de andere kant, ja, weet je, ik denk dat ze inderdaad gelijk hebben. Ze zijn gewoon te klein, ze gaan het niet overleven. Dus, ja.
Maar het riekt een klein beetje, omdat je zou zeggen, we hebben heel veel verdiend. Dat is mooi, dat hebben we in onze zak zitten. Nu komt de vraag terug, zo kan ik me voorstellen dat het gegaan is, naar diezelfde aandeelhouders, je moet nu wat bijstorten, want we maken nu verlies. En dat ze zeggen, daar hebben wij geen zin in. Dat je snel even een onderzoek doet, we kunnen ons niet verkopen. Dus we stoppen. Ik ben met jou eens, Desiree, dat is. Het sleutelwoord van een succesvolle ondernemer is altijd doorzetten, vind ik. Maar dat kan je ook te lang doen. En dat je dus het durven stoppen vind ik wel wat te hebben.
Ik citeer eventjes de financieel directeur in NRC, Corien Verschuren. Als we vooruitkijken zien we dat de concurrentie toeneemt, de inkomsten gaan omlaag, terwijl de kosten stijgen. Zeker in het licht van de Europese regelgeving. Het is nog altijd een volatiele, jonge, cowboy-achtige markt. Dat gaat of helemaal naar de hemel, of er gebeurt niks. En je moet je door die periodes met dat lage handelsvolume zoals nu heen investeren. Continu innoveren om de producten te blijven aanbieden om mee te komen. En dat lijkt mij, dat leg ik hier even op tafel, dan lastig als je ziet, ja, we verdienen eigenlijk te weinig om de volgende stap te zetten.
Ja, weet je, ik zie ook nog wel twee andere kanttekeningen. Ik denk ook dat flexibiliteit voor ondernemers een succesfactor is. Hè? Jij zegt doorzettingsvermogen, flexibiliteit hoort er denk ik zeker bij. En je kan je ook afvragen, in hoeverre zijn crypto cowboys ondernemers? Hè? Mensen hebben heel veel geld verdiend. Zijn ze per se goede ondernemers? Of waren ze op het juiste moment op de juiste plek met een heel slim ietsje?
Ja. En als je dan het profiel van de financieel directeur is een dame die. Die corporate en overheidsfuncties. Dus dat zijn over het algemeen ook niet de meest risiconemende mensen. Dus ja, ik kan me voorstellen, als je dat allemaal bij elkaar optelt, dat je denkt van, dit wordt wel erg risicovol. Maar er spreekt weinig vertrouwen uit in de sector waar ze in zitten. Snap je? Het is niet zo dat je denkt, dit is een booming sector.
Maar dan waren ze wel in de lucht gebleven natuurlijk. Maar je mag toch ook zeggen van, wij zien het niet meer zo zitten. Zeker niet op de korte termijn.
Maar dat zegt ze niet. Want dat zou ook een beetje een motie van wantrouwen tegen hun eigen business zijn. Dus daar zie je een aarzelend antwoord. Want dat wordt dan aangevraagd.
Ja, want ze zegt, ik geloof wel in de Bitcoin. En dat heeft verschillende verschijningsvormen. Nou, voordat we daar dieper op ingaan. Tony Chocolonely, het is weer gelukt. De pers hebben ze gehaald, de media. Ze hebben drie Mission Guardians aangesteld. En die Guardians krijgen een aandeel in het bedrijf en mogen het bestuur op het matje roepen, mocht het bedrijf afstappen van zijn idealen. Het gaat om een gouden aandeel. Zonder stemrecht, maar er is wel een soort escalatieladder. Als er dingen misgaan, dan hebben ze twee blanco pagina's in het jaarverslag. Dan mogen ze de media zoeken, in het ergste geval zelfs naar de ondernemingskamer. Is dat nou nodig, denk jij, om bedrijven als Tony Chocolonely op het rechte pad te houden?
Op het rechte pad?
Ze zijn er blijkbaar
op ons vizier te houden, zeker. Oh, dat. Natuurlijk.
Op het pad te houden, met het rechte pad.
Nou, ik wil er niet al te cynisch of zo over doen. Want je kan het natuurlijk zien als een publiciteitsstunt. Maar aan de andere kant, weet je, ik vind wel dat we bedrijven die voorbeelden geven en die elke keer weer iets nieuws verzinnen om anderen mee te trekken. En dat doet Tony Chocolonely echt wel. Die moeten we ook steunen, vind ik, ergens.
Ja.
Jij wilde niet spreken over het rechte pad, maar blijkbaar hebben zij toch die externe controle in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat ze bij hun koers blijven. Laat ik het dan zo formuleren.
Ja, en dat hebben ze denk ik gedaan, dat staat, las ik dan, ook met als voorbeeld bijvoorbeeld Ben & Jerry's, dat noemen ze dan. Hè? En Ben & Jerry's is op een gegeven moment overgenomen door Unilever. En toen heeft Ben & Jerry's geëist dat ze in hun raad van commissarissen 5 mensen van Ben & Jerry's hadden en 2 van Unilever. Nou, dat is Unilever slecht bekomen.
Ja, die gaan dat nooit meer doen, hebben
en
ze ook al gezegd.
Dat hebben ze ook al gezegd, gaan we nooit meer doen. Want daardoor kon eigenlijk die 5 beslisten eigenlijk de koers van... Dat lijkt hier een beetje op. Alhoewel ik niet helemaal begrijp waarom ze dan geen stemrecht hebben. Want die zou je dus juist wel stemrecht moeten hebben, lijkt me dan. En veel. Maar ik vind het wel verstandig. Want de doelstelling van Tony Chocolony is om heel hard te gaan groeien, te verdubbelen. Minstens. Dus dat is hun ambitie. En daar gaan ze meer geld aantrekken. Dus er komen we geen aandeelhouders bij. En om je dan een beetje te beschermen in je koers tegen de wensen. Want voordat je het weet heb je aandeelhouders die heel erg op dat geld en de winst
gaan sturen. Die topman heeft overigens een verleden bij andere bedrijven die ook maatschappelijk georiënteerd zijn. Ik geloof Innocent Drinks.
Innocent,
dat is een bewuste keuze, denk ik, om een B-corp bovendien om hem aan te stellen.
Ja.
Maar jij denkt, met het licht op die groeiambities en de toetreding van nieuwe aandeelhouders,
heel verstandig. Geen kwaad om... Ik vind het eigenlijk heel verstandig dat ze dat doen. Ja, het is een. Dus ik heb er over nagedacht. De eerste dacht ik, is het nou publiciteitszoekerij? Maar het is natuurlijk wat de publiciteit er zelf van maakt. Als de pers het niet interessant vindt, is er geen publiciteit. Ze doen dit omdat ze hun doelstelling willen vasthouden. Dus blijkbaar hebben ze financiële plannen die het risico in zich zouden kunnen houden dat nieuwe investeerders daar
er is geen, toch nog even daarop terugkomen. Er is geen stemrecht aan verbonden.
Nee,
mocht het nou zo ver komen dat er wordt nagedacht over een overname, niet helemaal denkbeeldig, hè? De vegetarische slager is ook overgenomen door de Unilever, dan kunnen die 3 Guardians er toch weinig tegen inbrengen.
Zoveel, niet zoveel doen, nee. En wat jij zegt eigenlijk, Leen, baart me ook wel een beetje zorgen als er inderdaad andere investeerders aan boord komen die iets anders zouden willen. En ik denk dat weinig zo funest is voor bedrijven als een aandeelhoudersbasis die het niet met elkaar eens is.
Ja.
Dus ik vind, wat dat betreft, is het dan ook inderdaad niet heel zwaar ingestoken. Want deze 3 mensen gaan natuurlijk dit bedrijf niet op koers houden. Dus ik denk dat het veel belangrijker is dat ze ervoor zorgen dat ze de juiste aandeelhouders binnenhalen en niet alleen maar op geld gericht of zo.
Ja, dus je bijna zou zeggen, het is nog te licht.
Ja.
In plaats van, is het niet overdreven?
Ja.
Jullie waren zeker niet te licht voor de radio. Op zijn minst onderhoudend. Desiree van Bokstel van Carmijn Kapitaal en Leen Zevenbergen, oprichter van B-Corp Europe, partner van Bain Management Consulting en Waldo de Boer. Dank voor jullie komst.
Graag gedaan.
Dit panel is ook te beluisteren als podcast. Abonneer je vooral even via je favoriete kanaal of de BNR-app. En straks komen er weer 2 jonge start-ups hun bedrijf pitchen. Mis dat niet.
Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk 50% korting op interieuradvies. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.